Geliefde gemeente, laatst zag ik het nog op de raam van een winkel staan, een aanplakbiljet. Kom vrijblijvend binnenkijken. En zulke mededelingen kun je wel vaker zien bij winkels. Kijken verplicht tot niets, uitnodiging om toch vooral dichterbij te komen. Je hoeft niet bang te zijn dat het je dan per se geld gaat kosten. Je mag ook gewoon eens even rondkijken, maar als je dan toch vooral maar een keer binnenkomt. Nou, je kunt dat op allerlei winkels lezen, je zou dat op allerlei ramen en deuren kunnen plakken. Kom vrijblijvend kijken, behalve op de deur van het kerkgebouw. En ik heb het u wel vaker gezegd, ik zeg het vanavond ook maar weer, ook tegen onze jonge mensen. Heb je dat gerealiseerd toen je vanavond binnenkwam, dat je daarmee op een plek kwam waar in ieder geval iets met je gaat gebeuren? Want we zijn hier niet vrijblijvend bij elkaar, we zijn op de werkvloer van de Heilige Geest. We zijn onder de bediening van de verzoening, zoals Paulus het zo prachtig in de Korinthebrieven zegt, dat er mensen op uitgestuurd worden als ambassadeurs, die de mensen gaan bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar dan gebeurt er altijd wat, zegt Gods woord. En ik kan het weer met een woord van Paulus zeggen, dan is het verkondigen van dat woord voor de een een reuken des levens ten leven, als onder dat woord het geloof mag worden gewerkt, dat leert aannemen en toestemmen, buigen en gehoorzamen. Maar het is voor een ander, zegt dezelfde apostel, een reuken des doods ten dode. Datzelfde evangelie. Niet vrijblijvend om er naar te luisteren, omdat het dus altijd wat uitwerkt. Maar het is ook niet vrijblijvend vanwege het voorrecht dat je hier mag zijn, of dat u thuis weer mee mag luisteren. En de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Want we zeiden het ook al in het gebed vanavond. Er zijn zoveel kerkdiensten die u niet meer weet en die ik vergeten ben. Maar God weet ze allemaal nog. En op het moment dat we voor hem zullen staan, zal ook dat ter sprake komen. Van die 4 of misschien wel 5 of 6.000 diensten die je bijgewoond hebt in je leven. Wat heb je nou met mijn woord gedaan? Nou, dat zijn de zaken, gemeente, waar onze Dordtse vaderen vanavond met ons over willen spreken. En de aard van de stof zorgt ervoor dat het dan voortdurend heen en weer zal gaan. Het is een boodschap vanavond met heel duidelijk 2 kanten. En dat hoor je ook in het thema en de verdeling van de preek. Thema voor de prediking is namelijk Gods woord en ons antwoord. En de verdeling is dan als volgt, gemeente. Wij horen dan van tweeërlei behandeling, tweeërlei beantwoording en tweeërlei verklaring. Gods woord en ons antwoord. Tweeërlei behandeling, tweeërlei beantwoording, tweeërlei verklaring. Het is Johannes Calvijn geweest die heeft opgemerkt, wie over de verkiezing wil nadenken, moet niet boven de wolken vliegen, maar moet in het dal beginnen om van daaruit de berg te beklimmen. En dat is een goede raad van de reformator, die wij ook opgevolgd hebben toen wij 14 dagen geleden begonnen met het luisteren naar de verkondiging van de Dordtse leerregels. Het zou gaan over de verkiezing en de verwerping, zoiets staat er boven hoofdstuk 1 van de leerregels, maar we gingen allereerst samen het dal in. Dal van de verootmoediging, waar ons werd verteld wie wij van nature zijn. Allemaal verloren, kinderen des torens, buiten het rijk Gods. Waar alleen een wonder van genade kan helpen om een mens uit die verlorenheid te trekken en hem het eeuwige leven te schenken. We hebben de diepte van de val enigszins gepeild. En ook de hoogte van de liefde van God. God, van wie ook verkondigd mocht worden dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar hem voor dat soort mensen heeft willen overgeven, opdat ze van het verderf verlost worden. Nu gemeente, nadat wij dus in de diepte hebben gekeken en in de hoogte hebben gekeken, gaan we nu de breedte opzoeken. De breedte van de verkondiging van het evangelie, zoals de Heere Jezus het ergens heeft gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen. Want de Heere Jezus, die zelf door zijn Vader gezonden is, zendt vervolgens zijn knechten. Eigenlijk is het hele evangelie een zaak van zending. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Voortdurend wordt er gestuurd en gezonden. God zendt zijn Zoon. Christus zendt zijn Geest. De Geest stuurt mensen de wereld in. En de mensen die dat evangelie dan horen, die worden zelf ook weer gestuurd. U krijgt, als u geloof hebt, nooit geloof voor uzelf alleen. Maar dat krijg je om het vervolgens weer door te geven. En om een ander daarmee van dienst te zijn. Zending is het sleutelwoord van het evangelie. Want ja, die diepgevallen mens uit paragraaf 1, die kan volgens paragraaf 2 maar op één manier zalig worden. En dat is door het geloof. Een iegelijk die in hem gelooft, maar dan moet die mens dat wel te weten komen. En je zou daarbij die woorden dan inderdaad kunnen aanhalen, die u aan het eind van paragraaf 3 uit Romeinen geciteerd ziet worden. Hoe zal een mens nou eigenlijk in de Heer Jezus geloven als ze nog nooit van hem gehoord hebben? En hoe zullen ze horen als er niemand is om het hen te verkondigen? Er moet wel gepreekt worden. En zo is het dan, gemeente, sinds de dag van Pinksteren gegaan. Eerst door de apostelen. En we hebben vanavond uit het werk van een van die apostelen iets gehoord. Uit dat prachtige en ook heel bekende hoofdstuk Handelingen 16. We zijn dan midden in de werkzaamheden van de apostel Paulus. Hij is inmiddels met een aantal medewerkers bezig om op zijn tweede zendingsreis in Klein-Azië rond te reizen. En uiteindelijk zien wij in de schriftlezing dat Lydia onder de prediking van deze apostel bekeerd wordt. Maar ik wil allereerst vanavond eens even er met u op letten, langs wat voor wonderlijke weg die vrouw tot verandering, tot geloof is gekomen. Kijk, dat ze bekeerd moest worden stond van eeuwigheid vast. Gods raad bevatte ook de bekering van een zekere Lydia. Maar als je nou zelf van tevoren had moeten bedenken hoe dat nou zou gaan, gemeente, dan waren wij daar niet uitgekomen. Want de plaats waar de Heere haar wil bekeren is Filippi. Ergens buiten die stad, langs een rivier, ik stel me een of andere plek met een hoop gras voor, plaats waar je met een aantal mensen bij elkaar kunt zitten, zo vlak langs de oever van die rivier. Dat is de plek waar Lydia's hart veranderd zal worden. Het tijdstip stond ook vast, dat moest op een bepaalde sabbat gebeuren, want op die dag zitten daar een aantal vrouwen bij elkaar en die dienen met elkaar God. Maar ja, dan komt het grote probleem. Die vrouw die daar bekeerd moet worden en die man die ervoor gebruikt moet worden om haar te bekeren, ze komen allebei niet uit Filippi. Geen van beiden, zelfs niet uit de buurt. Neem nou bijvoorbeeld die vrouwgemeente, ze heet Lydia, tenminste zo kennen wij haar. Maar wist u dat het wel eens zou kunnen wezen dat het niet haar echte naam was, maar dat het een bijnaam was die de mensen haar gegeven hadden? Als je daar wat studie van maakt, dan zie je namelijk dat die stad waar ze volgens vers 14 vandaan komt, de stad Thyatira uit het westen van Turkije, dat die stad lag in de toenmalige provincie Lydië. En hoe heet in het Grieks een vrouw uit Lydië? Lydia. En ik kan me best voorstellen, gemeente, dat de mensen die haar gekend hebben, zeker toen ze dus uiteindelijk geëmigreerd was naar Macedonië en daar op de markt, bij wijze van spreken, haar purperen stoffen aan de man bracht, dat ze zeiden, heb je al wat bij die kraam gekocht van die vrouw uit Lydië? Lydia. Nou ja, ze is dan, gemeente, op dit moment in Filippi aangekomen, maar ze kwam daar dus oorspronkelijk helemaal niet vandaan. En dat geldt ook voor die man die ze op deze Sabbat dus op de preekstoel ziet staan. Paulus is bezig in Klein-Azië om het evangelie te brengen. Zo vertelde ons het begin van Handelingen 16. Nou ja, dat zijn op zich dus al twee problemen. Hoe krijg je Lydia op dat grasveld en hoe krijg je Paulus daar? En er komt dan nog een probleem bij, vooraf gezien. Lydia is van oorsprong helemaal niet Joods. Helemaal van huis uit gezien is ze heidens. Ze heeft niks met de Sabbat. Ze heeft van nature niks met de God van Israël. Allemaal onmogelijkheden vooraf. Maar we zeggen het ook vanavond. En laat het tot bemoediging zijn voor wie zelf midden in de onmogelijkheden zit. Want het kan heel persoonlijk zijn dat je hier ook gekomen bent. En dat je wel graag wat zou willen hebben. En graag wat zou willen krijgen. En graag geloof zou willen beoefenen. Maar je ziet alleen maar problemen en alleen maar obstakels. Onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Want ik zei het al, die vrouw uit Lydië, ik weet niet waarom ze geëmigreerd is. Dat staat er allemaal niet bij, maar er is een moment in haar leven gekomen. Misschien wel 15 jaar ervoor, gemeente, of misschien 3 maanden geleden. En daar heeft ze later natuurlijk wel over zitten nadenken. Hoe ben ik nou eigenlijk op die plek gekomen waar ik Paulus toen voor het eerst gehoord heb? Dat heb ik nooit kunnen bedenken toen ik het besluit nam om dat schip te nemen van Turkije naar Griekenland. En om vanuit Lydië naar Macedonië te reizen en om daar mijn zaak te vestigen met die purperen stoffen. Had ze van tevoren nooit zien aankomen dat dat daarvoor nodig moest wezen. Maar het is gebeurd. Onder de voorzienige leiding van God. En bovendien is deze vrouw, wanneer weet ik ook niet, geïnteresseerd geraakt in de godsdienst van het Joodse volk. U leest daar iets van in het 14e vers, in die zinsnede, die God diende. U moet daar niet te veel van maken. Je zou haast zeggen, ja, die vrouw is al bekeerd, die vrouw die kent de Heere al, die vrouw die dient God toch? Ja, maar dat is een bepaald dienen. Dat is dat ze zich is gaan interesseren voor het Joodse geloof. Daar hadden ze zelfs een naam voor in die tijd. Dan werd je proseliet. Je kon je dan ook laten dopen als proseliet. Dan werd je ook bij het Joodse volk gerekend. Dan ging je ook je houden aan de wetten van Mozes. En je ging ook lezen uit de Bijbel, dat wil zeggen uit de Torah, uit de boekrollen van het Oude Testament. Je sloot je aan als belangstellende bij het Joodse geloof. Maar dat alles zorgt er dus wel voor dat ze op de goede dag op de goede plaats zit. Ergens buiten Filippi, op de Sabbat, tussen een aantal andere mensen die ontvankelijk gemaakt zijn om naar het woord te luisteren. Ja, daarmee hebben we de prediker nog niet op de goede plek, gemeente. Die man moet daar ook op die zaterdag komen. Paulus. Maar Paulus zit ook ettelijke kilometers verderop. En bovendien gaat daar een grote zee tussen. Hij is, zei ik al, in Klein-Azië. Hij heeft inmiddels Derbe en Lystra bezocht. Daar was hij al eerder langsgekomen op zijn eerste zendingsreis. Hij ontmoet hier, en dat is een belangrijk moment uit het leven van de apostel, degene die hij later zijn geestelijke zoon zal noemen. Timotheus wordt aan hem voorgesteld. Paulus ziet wat in die jongen. Hij gaat hem niet alleen maar dopen, maar ook besnijden. Want hij gaat hem meenemen op reis, op zendingsreis. En zo gaan ze in Klein-Azië van stad tot stad verder. En dat is iets wat met vrucht gepaard gaat. Vers 5 zei, de gemeente waar ze langskwamen, werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Nou, zo gaat het een tijdje goed, gemeente. En ze reizen maar, en ze reizen maar van de ene provincie naar de andere, Frygië, Galatië, waar de brief aan de Galaten later aangeschreven is, weet u wel. En dan komen ze in Azië, ook een stukje van het van Klein-Azië, Turkije nu. Maar dan ineens hapert het. Hoe dat dan precies gegaan is, ja, daar kun je natuurlijk wel naar raden. Hij zegt, eerst kwamen ze in steden waar de deuren open gingen, waar mensen bleven staan als Paulus op een hoek van een straat ging staan preken. Eerst was er toegenegenheid, open harten, ontvankelijkheid, mensen die nieuwsgierig raakten en nog eens wat meer wilden horen en aannamen wat de apostel hen vertelde. En op een gegeven moment ziet Paulus alleen maar gesloten deuren. En ziet hij niet gezichten, maar ruggen van mensen. En ziet hij niet blije gezichten van mensen die opgelucht ademhalen als hen de genade wordt verkondigd. Hij ziet boze gezichten van mensen die zeggen, dat moeten we allemaal niet. Een rare boodschap van een kruis en van een open graf. En het aangrijpende van het hele verhaal, gemeente, want dat staat er natuurlijk bij in vers 6 en later in vers 7. Die hapering in het zendingswerk komt niet alleen maar door de vijandschap van de mensen, maar ze werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En toen ze naar Mysië gingen en het later nog eens in Bithynië probeerden, toen hebben ze het nog een keer gemerkt. De Geest liet het hun niet toe. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je een andere weg zoeken. Maar ja, dat is zelfs voor een apostel niet eenvoudig, gemeente. Ik had het daar gisteren met mijn buurman nog over, naar aanleiding van het recente beroepingswerk. Voor een dominee vandaag ook niet vanzelfsprekend. Daar komen dan niet de spreekwoordelijke briefjes voor uit de hemel. Maar dat is een zoektocht, een worsteling, biddend, bijbellezend. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, waar wilt u uw knechten hebben? Waar gaan de deuren open en waar gaan ze dicht? En het eerste wat Paulus ongetwijfeld ook biddend dus gedaan heeft, dat is dan ook niet de juiste weg geweest. Er staat immers dat ze bij Bimissië en Bithynië ook nog geprobeerd hebben voet aan de grond te krijgen. Maar ook daar wordt het werk afgebroken. Uiteindelijk, en dat is wel een bijzonder middel wat de Heere hier inzet, uiteindelijk komt daar dus dat gezicht van die Macedonische man, die roepstem van de overkant van de Bosporus, kom over en help ons. En dan gaan ze in het schip. Dan komen ze in ons werelddeel, jongens en meisjes. Een bijzonder stukje uit de Bijbel. Wanneer is het evangelie bij ons gekomen? Wanneer is voor het eerst een dienaar van de Heere Jezus in Europa aan land gekomen? Nou, je wist het misschien al wel van Willibrord en Bonifatius, hoe dat in Nederland gegaan is ongeveer. Maar we weten het hier heel precies vanuit de Bijbel, wanneer ons werelddeel voor het eerst beëvangeliseerd is, vanaf Handelingen 16, toen Paulus overvoer naar Macedonië. En dan moet u er nog eens even op letten, gemeente. Ik had het over een zoektocht naar de wil van God. Waar wilt u ons nou hebben? Wat is nou de bedoeling? Waar moet die volgende preekstoel staan? Waar mensen weer geroepen worden tot het geloof? Dan komen ze in Samothrace. Maar dat is de plek niet. Dan komen ze in Neapolis. Maar daar staat die Macedonische man helemaal niet. Die hebben ze trouwens nooit meer teruggezien. Want vooralsnog is er kennelijk nog geen ruimte voor het evangelie. Pas in stad nummer 3 wordt er straks voor het eerst iemand bekeerd. Maar die stad is, als ik het eerlijk mag zeggen, voor Paulus en zijn metgezellen ook niet een arbeidsveld waarvan ze zeggen, nou, dit is wel zo'n goede bodem voor het evangelie. Hier kunnen we vrucht verwachten. Wel, nee. Want Filippi, die stad waar we het over hebben, dat wordt in vers 12 genoemd een kolonie. En misschien heeft u wel eens gehoord wat dat betekent. Dat betekent dat deze stad heel veel oud militairen uit het Romeinse leger onder haar burgers heeft gehad. Mensen die gepensioneerd waren, oud-officieren van dat leger, die misschien wel een mooi kapitaaltje bij elkaar hadden gespaard en daar in die kolonie een villa gekocht hadden, schaapjes op het droge. Maar als ik me dat probeer voor te stellen, gemeente, dan is het eigenlijk een opeenstapeling van onmogelijkheden. Wat voor publiek tref je nou aan in een kolonie? Daar heb je allemaal mensen die heiden zijn, dat zijn Romeinen. Het zijn mensen die al wat ouder zijn, want ze zijn vaak gepensioneerd. Nou, mensen die al wat ouder zijn, 60, 70, 80, die hebben zo hun denkbeelden al. Die zijn minder beïnvloedbaar, menselijkerwijs gesproken, dan iemand van 15 of 25. Bovendien zijn het mensen met de schaapjes op het droge. En dat is volgens het evangelie ook al niet een hele vruchtbare manier om naar het evangelie te gaan luisteren. Vaak gebeurt het dan, u weet wat de Heere Jezus over rijken heeft gezegd, dat dat een obstakel is om als een arme zondaar het evangelie aan te nemen. Allemaal beletselen. Maar onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Hoort u het, aangevochten ziel? Wat u als een beletsel ziet, is voor God een reden om te gaan werken. Filippi wordt de eerste plaats in Europa waar de Heere Jezus zijn overwinningen gaat behalen. En de eerste trofee van zijn vrije genade is een zekere Lydia. Nou, gemeente, straks gaan we natuurlijk verderop in de preek nadenken over de manier waarop ze tot geloof gekomen is. Maar allereerst wil ik eens even met u stilstaan bij dit eerste. Dat zij op die bewuste Sabbat het evangelie heeft gehoord. Omdat het God behaagde in zijn goedertierenheid om toen en daar het evangelie te laten brengen. En ik heb dat in het eerste punt van de preek genoemd, tweeërlei behandeling. Begrijpt u wat ik daarmee bedoelde? Wij worden als mensen op twee manieren behandeld. En dat is niet alleen in Filippi, maar dat is nog zo. God stuurt knechten, maar niet naar iedereen. Want die mensen in Samothrace, die slaat hij over. Moet u voorstellen, gemeente, ze komen daar aan land met dat schip. En dan lopen ze een tijdje door die stad heen. Op een gegeven moment dan heeft Paulus in de gaten, dit is niet de plek waar ik moet zijn. Dit is niet de plek waar ik ook op een preekstoel kom te staan. Of op een kistje op een markt mijn preek ga afsteken. Maar al die mensen, hoeveel mensen hebben daar gewoond in Samothrace? Hoeveel mannen, vrouwen, kinderen? Kinderen die daar Paulus hebben zien lopen door de straten, maar ze hebben nooit een preek gehoord van hem, jongens en meisjes. En ze hadden ook een ziel. En toen gingen ze 15 kilometer verderop naar Neapolis, hetzelfde verhaal. Hebben ook met mannen en vrouwen Paulus wel gezien. En kinderen hebben gedacht, wat is dat voor een vreemde man? Die komt hier niet uit de streek. Je ziet het zo aan zijn gezicht en aan zijn huidskleur en aan zijn kleren. Maar hij heeft niet voor ze gepreekt. En ze hadden ook een ziel. Gemeente, dat is dat God onderscheid maakt. Hij zendt zijn knechten. Maar als hij ze naar ons zendt, ook vandaag, dan is dat een zaak van zijn goedertierenheid, zegt artikel 3 van de Dordtse leerregels. Zult u het niet vergeten, gemeente? Dat is niet normaal. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is al iets van Gods verbondstrouw. Want dat betekent dat woord goedertierenheid immers. God die in de weg van zijn verbond u hier wilde hebben vanavond. En in zijn trouw ook vanavond tot u wilde spreken. Ja, getrouw. Want voor u was het niet de eerste keer dat u de preek ging horen. Voor Lydia wel. En voor ons misschien wel de 3000ste keer. Is er wel eens een keer een moment in ons hart geweest, gemeente, dat we met die dichter hebben gezegd, heren, waarom was het op mij gemunt? Dat kun je op allerlei momenten zingen. Gods kind kan het wel eens zingen als die aan de voet van het kruis rust vindt voor zijn ziel. Als die oog krijgt voor dat verkiezend welbehagen waar die in mag delen. Dat al van de stilte der eeuwigheid God gedachten des vredes over een zondaar heeft gehad. Waarom was het op mij gemunt? Maar ik kan me voorstellen dat er hier iemand kan zijn die nog lang niet kan zeggen dat hij kind van God is. En die nog lang niet weet hoe dat is om rust te vinden aan de voet van het kruis. En dat je toch vanavond zegt, heren, waarom was het op mij gemunt? Dat ik vanavond in de Bethelkerk mocht gaan zitten. Anderen lopen er voorbij. Het is natuurlijk bewust dat ze voorbij lopen. Ze weten niet wat ze missen. Maar ik ben niet beter als die mensen. En waarom zit ik hier nou eigenlijk wel? Met mijn onbekeerde hart. Met mijn onverschillige ziel. Na al die voorrechten die ik gehad heb. En ik heb weer Psalm 95 gezongen. En ik heb het ook tegen mezelf gezegd. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Ik mag uw stem weer horen, Heer. Ik weet niet hoe lang het nog zal zijn dat ik uw stem zal horen. Maar het is weer zo dat ik onder een preek mag zitten. Maar Heer, waarom hebt u zoveel werk aan mij? Waarom heeft u nog geduld met mij? Waarom bent u het nog niet zat om mij ook nog een plekje in die kerkbank te geven? Gemeente, zult u nooit meer vragen, heren, zoekt u mijn behoud wel? Mensen kunnen soms dat wel eens zeggen of misschien ook wel eens bidden. Heren, wilt u mij wel zalig maken? Zou er bij u wel gewilligheid zijn om het ook nog voor mij te doen? Gemeente, dat mag u eigenlijk niet meer vragen. Als u let op alle bemoeienis, al die keren dat u zat waar Lydia kwam te zitten. En intussen voelen we samen toch wel aan, wat ik in het begin van de preek al zei. Dan zitten we dus niet in een positie van vrijblijvendheid. Kom vrijblijvend kijken, kom vrijblijvend luisteren. Hier niet, gemeente, hier niet. En dat heeft niet alleen te maken met onze verantwoordelijkheid, maar ook met het effect van de prediking waar we onder zitten. En dan gaan we ook, als we naar paragraaf 4 gaan luisteren, de zaak in tweeën verdelen. Er kunnen onder de verkondiging van het woord twee dingen gebeuren. En ik weet niet of u paragraaf 4 inmiddels voor u hebt en dat een beetje op u hebt laten inwerken. Maar ik vond het veelzeggend toen ik daar vorige week weer eens naar keek, hoe dat begint, paragraaf 4. We hebben twee dingen te behandelen, jongens en meisjes, in paragraaf 4. Geloof en ongeloof. De twee dingen die je kunt doen met de preek van vanavond. Geloven of niet geloven. Maar waar begint die mee? Met ongeloof. Ik dacht, dat is ook veelzeggend. Dat is veelzeggend. Wat is er te verwachten als een kind van Adam onder een preek gaat zitten? En als die preek uit is en hij gaat de kerk uit en je gaat hem op de kerkbuurt vragen wat er gebeurd is. Wat kun je dan eigenlijk alleen maar verwachten? Wat ligt het meest voor de hand? Nou, daar beginnen de vaderen mee. ongeloof. Want wij zijn mensen die sinds de val in het paradijs de duivel nog eerder geloven dan onze schepper, gemeente. Zo was het in het paradijs toch? Zo is het nog. Maar het resultaat van dat ongeloof is iets huiveringwekkends. Die dit evangelie niet geloven op dat soort mensen, blijft de toren Gods. Ik wil dat woord voor woord even met u langslopen, want we lezen daaroverheen. Bijvoorbeeld nou zo'n uitdrukking, de toren Gods. Ik denk even aan onze kinderen, die kennen dat woord natuurlijk wel, toren Gods. Maar als je nou zou vragen, jongens en meisjes, wat denk jij hoe je dat zelf wat makkelijker zou zeggen? Als je dat nou wat simpeler moet vertalen, de toren Gods, hoe zou jij dat dan zeggen? Hopelijk niet zoiets als de woede van God. Zoals iemand ineens, zeker als hij zo'n karakter heeft, woedend kan worden om iets wat hem boos maakt. En in zijn woede gaat hij dan van alles zeggen en misschien wel doen of slaan, waar hij geen controle over heeft, want hij heeft zichzelf niet meer in bedwang. Hij is woedend. Dat is niet de toren Gods. De toren Gods, dat is niet iets van agressie, van ongecontroleerde boosheid. Gods toren is volstrekt rechtvaardig, gemeente. Heilig. Wel overwogen. Datgene wat in het begin van paragraaf 4 staat, dat is niet iets wat God in een opwelling ineens doet. Maar dat is iets wat hij ons bekend laat maken. Mensen, zo staat het er met u voor, die dit evangelie niet geloven. Ik verkondig het u vandaag, zegt de Heere. Ik houd er u aan en u mag mij eraan houden voor de rechterstoel. Dat is vandaag en straks de maatstaf. Wie niet gelooft, op die blijft de toren Gods. Dat is niet grillig. Dat is geen woedeuitbarsting. Dat is heilig recht. Dan let u dan ook even op dat woordje blijft. Mensen zeggen dat wel eens, hè? Mens die niet geloven wil, die gaat een keer verloren. Is niet waar hoor. Mensen gaan niet verloren. Mensen zijn al verloren. Die toren Gods, daar kom je niet een keer onder als je blijft weigeren om Jezus te omhelzen. Daar lig je al onder, zeggen de Dordtse vaderen. En ik kan weer uit de brieven van Paulus citeren. U heeft vorige keer Romeinen 3 gehoord, hoe we eraan toe zijn. En Efeze 2, dood in de zonden en de misdaden, of de taal van doopsformulier. Kinderen des torens die nu al buiten het Rijk Gods staan. Daar komen ze niet een keer buiten, die staan er al buiten. Gemeente, ik preek u dat niet om u in de put te praten, maar ik preek het u juist als een extra aansporing. Bedoelt u, dominee? Nou, als iemand onbekeerd is vanavond en hij hoort vanavond hoe die eraan toe is, dan zegt hij vanavond, ik heb helemaal niks meer te verliezen. Ik kan net zo goed buigen vanavond. Ik kan net zo goed doen wat de prediking zegt. Ik heb toch niks te verliezen. Ik ben al dood, ik ben al verloren, ik lig er al buiten. En als ik niet geloof, blijft dat zo. Wat een reden, gemeente, om als onbekeerd mens vanavond je hoofd te buigen en je voeten te gebruiken om naar Golgotha te vluchten. Je hebt niks te verliezen, onbekeerde vriend. Je kan er alleen maar beter van worden. En u weet vanavond, u wist het natuurlijk al, maar u weet vanavond ook weer precies wat u bij het kruis moet vragen als u daar komt vanavond. Als u gaat vragen aan de Heere Jezus wat u moet hebben. U moet geloof hebben. Wat is dan geloof? Ga ik even naar dat volgende zinnetje van paragraaf 4. Geloof is onder andere aannemen. Jezus omhelzen. Let er dan wel op wat erbij staat. Dat je dat moet doen met een waarachtig en levend geloof. En altijd als er in de belijdenisgeschriften sprake is van het woord waarachtig, moet er een lampje gaan branden. Net als bij zondag 33 over de bekering. Uit hoeveel delen bestaat de waarachtige bekering des mens? De waarachtige. Er is ook nog een andere bekering. Wat is nou waarachtig geloof? Want er is kennelijk ook een ander soort geloof. Iets wat wij voor geloof houden, maar wat geen geloof is. Bijvoorbeeld mensen die hun toevlucht nemen tot één bepaalde tekst of één bepaald versje en daar hun hele leven op teren. Ik zou er niet mee durven afreizen. Geloof is Jezus omhelzen. Geloof is een levende relatie hebben met de Heere Jezus. Hem in de ogen zien. En je voor zijn voeten buigen. Iedere dag contact met hem hebben. Door zijn woord. Door het gebed. Dat is waarachtig geloof. Aannemen, omhelzen. Ja, dat omhelzen, dat bepaalt er ons ook bij dat het ook een zaak van liefde is, dat ware geloof. Mensen die elkaar maanden niet gezien hebben. Militair komt terug van een missie uit Afghanistan of waar vandaan. Hij ontmoet op het vliegveld of in de haven zijn vrouw en ze omhelzen elkaar, liefdesuiting. Maar ik heb u ook wel eens het voorbeeld genoemd van iemand die als een drenkeling in zee ligt en die dan door een man in een helikopter gered gaat worden. En die redder hangt aan dat koord en die laat zich zakken vlak boven de waterspiegel. En de drenkeling gaat hem omhelzen om mee opgetrokken te worden in het redmiddel. Het geeft ook iets aan van de nood van een zondaar. Omhelzen. Maar het gaat in ieder geval om de zaligmaker Jezus. Die enige die die naam mag dragen. Hij draagt zijn naam met eer. Zaligmaker kan zijn roepnaam zijn, gemeente. Roept u tot hem, dan roept u tot de zaligmaker. Die verlost van het grootste kwaad. En die brengt tot het hoogste goed. En van wie het lijdensevangelie ons in deze weken verkondigt hoe hij dat gedaan heeft. Gewillig en gehoorzaam, liefdevol en vastberaden, betrouwbaar en volkomen. Ja, paragraaf 4 vertelt er ons iets van, gemeente, wat dat nou is. Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Die toren Gods, ik noemde hem u al. Maar dat andere woord, daar krijg ik ook altijd kippenvel van. Het verderf. Taal van het kerkhof, gemeente. Eeuwig verderf. Van de worm die niet sterft, weet u wel. En van het vuur dat nooit uitgeblust wordt. Gelooft u nog in het verderf, gemeente? Ik neem dat allemaal wel van u aan natuurlijk, maar we vragen het elkaar toch maar. Want er zijn zoveel mensen die er in 2015 niet meer in geloven. Mensen die nog wel in de hemel geloven, maar niet meer in de hel geloven. Jezus geloofde erin. Daarom ging hij erin. In de 3 uren durende duisternis om zondaren, helwaardigen van het verderf te verlossen. Lydia heeft op die zaterdag in Filippi van hem gehoord. Het was de eerste en ook de beste keer dat ze van hem hoorde. En eigenlijk is dat wel mooi om je daar dan eens mee te vergelijken, gemeente. Als er nou mensen hier zijn die de Heer Jezus nog niet kennen, maar die wel verlangen hebben om hem te kennen. Zet je leven nou eens eventjes naast die vrouw die we vanavond zien, hè. Misschien zijn er hier wel mensen in de gemeente die geestelijk gezien net zo ver zijn als Lydia in vers 14a was. Dat het ook eigenlijk van u of van jou gezegd zou kunnen worden, als ze zeggen, wat is dat voor een vrouw in Sliedrecht, wat is dat voor een jongen, die God diende. Je bent wel betrokken. Je bent wel belangstellend. Je bent niet een heiden. Je bent inmiddels onder het verbondsvolk. En je zit ook op gezette tijden tussen andere mensen. Op een plek waar je het woord kunt horen. Niet onverschillig. Dat kunnen ze ook wel aan je merken als de preek gaande is. Dat ze zeggen, kijk, dat meisje zit toch wel te luisteren. En die jongen, die vroeger lag hij misschien met zijn hoofd op de bank. Maar nu zit hij toch wel naar de preekstoel te kijken. En probeert hij mee te luisteren naar wat er gezegd wordt. Maar toch nooit verder gekomen dan jouw dienen van God. Begrijpt u wel? Dat is heel belangrijk om dat vanavond te zien. Lydia dient God wel, maar ze is nog niet bekeerd. Lydia heeft wel belangstelling voor de godsdienst van de Joden, maar ze kent Christus nog niet. Nou, zo kan het vanavond ook zijn. Lydia heeft zich wel aangepast aan allerlei regels en wetten. En ze houdt de Sabbat. Maar ze heeft ervaren, en dat zal ook de ervaring zijn van de mensen over wie ik het heb vanavond, de wet en de regels en de plichten geven op zich geen zielenrust. Het kan wel een vertrouwd gevoel geven. Het geeft wel een omgeving waarin je je kunt thuis voelen. En waarin je zegt, nou dit vind ik fijn. Ik wil graag bij de kerk horen. En ik wil ook me gedragen als de kerkmensen. Ik wil doen en zingen en praten zoals zij. Maar dat op zich geeft geen rust. En toch bleef die vrouw naar die rivier gaan. Elke zaterdag zat ze er weer. Want Israëls God was toch de enige ware God. Daar was ze inmiddels wel van overtuigd. Niet die goden die ze dienden in de tempels in Filippi, waar al die Romeinse oud-soldaten zich bogen. Dat was het niet. Maar hoe moet het nou toch? Wat is nou dat ene wat ik nog mis? Want ik heb me al aan zoveel dingen aangepast. En zoveel dingen hou ik erop na. En toch heb ik niet wat ik hebben moet. Want dat voel ik in mijn hart. Mijn geweten blijft knagen. En wat een onvergetelijk uur moet dat geweest zijn. Toen iemand haar kwam vertellen wie die ene was die ze nog miste. En die alle antwoorden op al haar vragen kon geven. Ik moest denken aan het gedicht van Maxien gemeente, die dat ook beschrijft in zijn eigen leven. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dat moet wat geweest zijn voor Lydia. Maar je leest het dan ook alleen maar van Lydia gemeente. Er waren er meer die zaterdagmorgen langs de rivier op het grasveld. Er waren meerdere vrouwen die samengekomen waren, vers 13, en wij spraken tot hen allemaal. Inmiddels merkt u dat Lucas erbij gekomen is in het gezelschap. Vanaf vers 1 was die er nog niet bij. Kennelijk is die ergens halverwege deze reis aangeschoven, meegereisd. Want zij wordt op een gegeven moment wij. Dan is Lucas, de man die het ons verslaat, er zelf bij. Die is daar zaterdag bij geweest onder die dienst die door Paulus geleid werd. En die heeft dat misschien ook wel gezien, dat er ergens tussen die vrouwen, hoeveel waren het er, 15, 20, 30, dat er één was die halverwege de preek veranderde, maar die anderen niet. Tenminste, dat wordt er niet bij gezegd, dat er nog 10 bekeerd werden. En zo gaat het niet alleen op het grasveld in Filippi gemeente. Zo gaat het in elke kerkdienst. Soms in één kerkbank. En dan moet ik altijd denken aan die twee bouwers uit Matteüs 7. Die mensen die aan het eind van de bergreden bezig gaan een huisje te bouwen. Buren in de straat, buren in de kerk. Allebei een dak boven het hoofd nodig. Allebei ernstig met de zaken bezig. Maar de een heeft een fundament en de ander niet. Vlak bij elkaar. En zo gaat het. Onder het woord valt dan soms, terwijl je vlak naast elkaar zit, een diepe, diepe kloof tussen de mensen. Dieper kan niet. Kloof tussen geloof en ongeloof. En zoals de zondag over de sleutelmacht uit de catechismus het zegt, dat heeft de grootste consequenties als onder de prediking van het evangelie die sleutel voor de een de deur van het koninkrijk opent, omdat hij gelooft en buigt. En voor de ander sluit die prediking de deur van het koninkrijk toe. Want een mens blijft zichzelf verharden en zijn hakken in het zand zetten. Een gemeente, wat een grote tegenstelling komt er dan openbaar. En wat is daar nou de verklaring voor? Want daar zouden we het dus ook nog over hebben vanavond. We zouden het hebben over de tweeërlei behandeling van mensen en de tweeërlei beantwoording van de preek. Maar als er nu twee antwoorden komen, hoe komt dat dan dat er twee antwoorden komen? Kijk, dan zou een remonstrant deze preek anders eindigen dan ik ga doen, gemeente. Want dan zou die niet spreken van tweeërlei verklaring, maar van één verklaring. En die verklaring ligt bij u. Natuurlijk. Maar als je niet gelooft, is dat natuurlijk jouw eigen keus die je moet respecteren. Jij hebt zelf je verantwoordelijkheid. Jij kan ervoor kiezen om niet te geloven. Nou, als je dat nou zo graag wilt, dan doe je dat maar. Maar dat is dan je eigen verantwoordelijkheid. En zoals het ongeloof jouw zaak is, is het geloof ook jouw zaak. Weet u nog, 14 dagen geleden, die reclame? Geloof begint bij jou. Dan gebruikt de mens ook zijn verantwoordelijkheid. En hij gebruikt hem een stuk beter dan wanneer hij niet gelooft. Hij gaat namelijk wel Christus omhelzen. Maar dat is fijn voor hem, want dat heeft hij zelf met zijn eigen vrije wil gedaan. Nou, dat is een hele logische redenering, gemeente. Zo logisch dat het helemaal naar de mens is. Het past bij ons. Het neemt ons serieus, nietwaar? Het was helemaal mijn eigen beslissing, hoe het ook uitviel. Ja, zo spreken de Dordtse vaderen weer niet. Die geven eigenlijk in paragraaf 5 een antwoord op die vraag waarvan een uitlegger een keer gezegd heeft, dat artikel loopt eigenlijk mank. Het is een ongelijk antwoord, want aan de ene kant wordt het ongeloof geschreven op onze rekening, maar het geloof niet. Maar eerst nog eens even over dat ongeloof, gemeente. De oorzaak of schuld van dat ongeloof is niet in God, maar in de mens. En dan sla ik een zinnetje over waar u eens even de vinger bij moet leggen. Het ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden. Hoort u dat? Er zijn altijd mensen die proberen van hun ongeloof iets te maken waar ze niks aan kunnen doen. Kan ik nou eenmaal ook niet helpen dat ik niet kan geloven, dominee? Kan het ook niet helpen dat ik me niet kan bekeren? Niemand kan dat toch? En dat moet je toch gegeven worden? Ja, dat is waar. Dat hebben we ook vanavond gehoord. Maar ongeloof is volgens de Dordtse vaderen zonde. Omdat het volgens Gods woord zonde is. Weet u wat voor zonde? De enige zonde die u uit de hemel houdt. Voor alle andere zonden is een oplossing, gemeente. En dan moet u naar Golgotha. Daar kunt u met uw overspel en met uw haatgedachten en met uw geldzucht en met uw bedrog en met alle dingen waar een mens mee behept is en waar die de last van kan voelen naarmate die ouder wordt, al die ondeugden en al die struikelpartijen, voor alles is er raad als u maar naar Golgotha vlucht. Maar dat ongeloof houdt u bij Golgotha vandaan. En daarom is daar wel iets voor te zeggen. Ongeloof is de enige zonde die een mens uit de hemel houdt. Geloof is het enige wat een mens in de hemel kan brengen. Maar waar komt dat geloof nou vandaan? Kijk eens naar Lydia, gemeente. Het is niet uit u, het is Gods gave. Het is u gegeven in Christus te geloven. Kijk eens naar Lydia. Welker hart de Heere opende. Dat was het geheim van haar nieuwe leven dat vanaf deze dag begon. Het was de Kyrios in de hemel, die zijn geest ook in haar hart ging sturen. En toen gebeurde er iets wat Paulus niet kon, en wat Lucas niet kon, en wat Lydia zelf niet kon. Het hart openen. En toen ging het er niet meer om dat zij God diende. Begrijpt u dat, gemeente? Het is groot hoor, als je God mag dienen. Maar om zelfs daar nou van afgebracht te worden als grond. En te ervaren dat je bediend wordt. Kan vanavond ook. Dat je niet meer zegt, heren, dat is toch wel fijn hè, dat ik hier ben gekomen om hier onder die preek te luisteren. En dat ik zo netjes aangekleed ben en dat ik zo goed meezing. En dat ik nog wat in de collectezak gedaan heb. En dat ik nog wat voor de kerk doe. Wie God diende, gemeente, dat is geen grond. Je moet bediend worden. Maar kan vanavond gebeuren. Welker hart de Heere opende. En wat gebeurt er dan, gemeente? Even nog doorgaan. Want dat is belangrijk. Wat gebeurt er nou? Hoe weet je nou of de Heilige Geest op dit moment bezig is in je hart? Wat doet hij dan in het hart van een Lydia? Nou, dat merk je aan de manier wat ze dan met die preek gaat doen, zegt Lucas. Welker hart de Heere opende, wat gebeurde er toen? Zodat ze acht nam op hetgeen door Paulus werd gesproken. Dat is om te beginnen erop letten, daarna luisteren, in je opnemen. En dat is al een zegen, gemeente, als je vanavond geen kans kreeg om af te dwalen, om wat anders te gaan zitten doen onder de preek, om in slaap te vallen. En je gaat acht nemen, acht slaan op wat er gezegd wordt. Dat is al een eerste goed teken. Maar er zit nog meer in dat woord in de grondtekst. Het betekent ook, je gaat je deur aan houden. Een van de manieren om geloof te omschrijven. Een mens gaat zijn oren spitsen onder de preek. Maar wat hem verteld wordt, gaat hij doen. Er is een hand die wijst naar het kruis. En je kijkt niet alleen maar mee met die vinger, maar je gaat. Want je had toch niks meer te verliezen. Er is een stem die roept, zie op Christus. En je kijkt. Er was toch niks anders meer waar je je toevlucht bij kon vinden. Er is een woord dat zegt, laat u met God verzoenen. En je laat je hulpeloos, arm en passief. Met je hele gewicht, met al je zonden zakken op het fundament Christus. Want je had toch geen handen meer om je aan iets vast te klampen. Ze ging acht nemen op hetgeen van Paulus werd gesproken. Luisteren en gehoorzamen. En als u dat nou mag herkennen, gemeente, in uw eigen leven. Ach, laat het dan vandaag opnieuw zo zijn. Want dat is wat hoort bij die levende relatie met de Heere Jezus. Daarom zijn Gods kinderen vanavond ook weer naar de kerk gekomen. Die dachten niet, ik ben al bekeerd, dus ik ga vandaag wat anders doen. Wat ze in het woord gevonden hebben, daar gaan ze iedere keer weer naar terug. En wat ze van de Heere Jezus gehoord hebben en geleerd hebben, dat geeft hen juist reden om nog meer te verlangen. Spreek mij nog meer van mijn liefste. Kom daarom trouw onder het woord, kinderen van God. Ook als u let op de vruchten die dat afwerpt in het leven van Lydia. Ze werd gedoopt met heel haar huis. En vervolgens was ze de gastvrije vrouw die Paulus en zijn reisgezelschap in haar huis opnam. Op de dag dat Lydia bekeerd werd, profiteerde iedereen in de omgeving ervan mee. Der huisgezin en der gasten. Een laatste aansporing, gemeente, voor wie nog aarzelt of wie nog treuzelt. Ongeloof maakt altijd onvruchtbaar. En wie wil dat nou wezen in zijn leven? Dat je terug moet kijken straks na 70, 80 jaren. En dat je moet zeggen, ik heb te vergeefs geleefd. God niet bedoeld. En mijn naaste niet kunnen aansporen. Gemeente, wie wil dat? Er is wat anders te verkrijgen. Vruchtbaar leven van geloof, hoop en liefde. In het gehoorzamen van het woord van Christus. En als u niet weet hoe u eraan moet komen, dan zingt u het maar mee. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Amen.